In deze podcast, u aangeboden door Gilead Sciences, Merck, Nordic en Pfizer, spreekt verpleegkundig specialist Sandra Dikkes uit Isala te Zwolle met verpleegkundig specialist Merlijn Marcus uit het Jeroen Bosch ziekenhuis te 's-Hertogenbosch over de highlights GE-tumoren, gepresenteerd op het ESMO Congress 2025.
Marlijn, om te beginnen, hoe heb jij echt de ESMO ervaren?
Nou, ik vond het weer een hele ervaring. Voor mij was het de tweede keer dat ik op de ESMO was. 3 jaar geleden ben ik voor de opleiding naar buitenlands congres geweest. Dat was ook de ESMO in Parijs. En ik was toen heel erg onder de indruk van hoe groot het allemaal was. En ook nu was het nog steeds indrukwekkend groot. Met weer zo'n 34.000 mensen die erop af zijn gekomen. Maar toch was het ook wel weer anders dan in Parijs. Daar was het nog een soort van compact allemaal. En het was hier in Berlijn zeker niet zo. Alles was ver en onoverzichtelijk, als je mij vraagt.
Nou, inderdaad. Ja.
Ik heb in de afgelopen dagen heel wat sessies gevolgd over de GE-oncologie, waarvan ik de highlights wil gaan bespreken. En om het af te bakenen heb ik me op voor de upper GI op het maag- en het slokdarmcarcinoom gericht. En daarnaast op het colorectaal carcinoom.
Oké, nou, we willen natuurlijk alles over de highlights horen. Dus dat snap ik heel goed. Ik ben benieuwd. Zullen we beginnen?
Ja, goed plan. Ik wil eerst beginnen bij de upper GI en dan in eerste instantie bij het slokdarmcarcinoom. De huidige standaardbehandeling voor patiënten met een irresectabel gevorderd plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm is definitieve chemoradiatie volgens Extended Cross. De prognose van dit irresectabel plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm is heel slecht. Bij 40-60% van deze patiënten behandeld met definitieve chemoradiatie komt de ziekte terug.
Oké, dus welke studie werd er dan gepresenteerd?
Nou, het was de Skyscraper 07-studie. Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 3-studie. Daarin werd het voordeel van een aanvullende behandeling met immuuncheckpointremmers, tiragolumab en atezolizumab onderzocht bij patiënten met een irresectabel plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm zonder progressie na definitieve chemoradiatie.
Oké, en wat was dan de hypothese van deze combinatietherapie?
Dat was dat de combinatietherapie vanwege het veranderde micromilieu van de tumor na chemoradiatie de progressievrije overleving en algehele overleving zou verlengen in vergelijking met placebo. Er werden in totaal 760 patiënten geïncludeerd. In arm A kregen patiënten de combinatietherapie van de immuuncheckpointremmers. En in arm B de atezolizumab met placebo. En in arm C kregen ze van beide placebo.
Oké, en was dat statistisch significant?
Nou, de hypothese die vooraf was, werd verworpen in deze studie. Er werd geen significant voordeel in progressievrije overleving en overall survival gevonden voor tiragolumab en atezolizumab versus placebo en placebo. Daarnaast gaf deze combinatie veel toxiciteit, wat ertoe leidde dat er minder dosissen gegeven werden. In de combinatiearm waren dit er slechts 12, terwijl in beide andere armen 17 het maximale aantal dosissen gegeven werd.
Oké, en wat voor bijwerkingen waren dat dan?
Wat betreft de immuungerelateerde bijwerkingen was er eigenlijk alleen een duidelijke toename zichtbaar van immuungemedieerde huiduitslag.
Oké.
Daarentegen liep de atezolizumab monotherapie wel een betekenisvolle verbetering zien in de progressievrije overleving en overall survival versus de placebo plus placebo arm. De overall survival na 2 jaar was 69,1% met atezolizumab en 59,4% met placebo. De progressievrije overleving na 2 jaar was 52,8% versus 40,9 maanden. Van alle subgroepen leken mogelijk alleen degenen die negatief waren voor PD-L1 niet te profiteren. Atezolizumab na definitieve chemoradiatie is de eerste en enige behandeling die een klinisch relevante verbetering in progressievrije overleving en algehele overleving laat zien sinds definitieve chemoradiatie de standaardbehandeling werd in deze populatie.
Oké, en gaan we dat ook zien in de Nederlandse praktijk?
Nou, ondanks de mooie resultaten is hier niet goed antwoord op te geven. Door het statistisch plan van de studie mag er eigenlijk geen vergelijk gemaakt worden. Dus het is de vraag hoe je mee omgegaan zal worden.
Ja, en je zei de volgende studie in de Upper GI wil je bespreken. Dat is de Metron-studie. Kan je daar wat over vertellen?
Nou, dit is een gerandomiseerde internationale dubbelblinde fase 3-studie, waarin de werkzaamheid en veiligheid wordt onderzocht van perioperatieve behandeling met durvalumab plus vlot versus placebo plus vlot bij patiënten met een lokaal gevorderde resectabele maagkanker of kanker van de gastro-oesophageale overgang, oftewel junction. De perioperatieve behandeling met 5-FU, leucovorin, oxaliplatin en docetaxel, oftewel de vlot, is de standard of care bij patiënten met resectabele maag- of junctionkanker.
Ja, en de primaire uitkomstmaat van deze studie, wat was dat?
Het was de event-free survival. In de eerdere resultaten van de Matterhorn in juni dit jaar op ESCO lieten al zien dat perioperatieve behandeling met durvalumab met vlot vergeleken met placebo met vlot geassocieerd is met een significant betere event-free survival bij patiënten met een lokaal gevorderde resectabele maag- of junction tumor. En tijdens de ESMO hier in Berlijn werden de secundaire uitkomstmaten van deze studie gepresenteerd. Algehele overleving en de associatie tussen de pathologische uitkomsten en de event-free survival. Durvalumab en vlot laten statistisch significante en klinisch relevante verbetering van de overall survival zien ten opzichte van alleen vlot. Na 3 jaar was de algehele overleving 68,6% in de durvalumab-arm en 61,9% in de placebo-arm. Van alle vormen van pathologische respons, dus zowel de pathologische complete respons als geen pathologische complete respons en major pathologische respons, waren geassocieerd met een betere event-free survival voor durvalumab plus vlot versus vlot plus placebo.
En wordt dit dan de nieuwe standaard behandeling?
Dat werd wel zo gesteld, inderdaad. Mm-hmm. Maar wat betreft de algehele overleving voldoet de behandeling aan de Pascal-criteria voor de adjuvante behandeling, volgens de criteria uit 2023. Echter lijken niet alle subgroepen voordeel te hebben van de toevoeging van durvalumab.
Oké, dus is de behandeling dan ook dat we die in Nederland gaan zien of juist niet?
Nou, dat is de vraag. Welke patiënten we het beste deze behandeling kunnen gaan geven? Want met name de clear-positieve, de patiëntengroep met TAP-score van 1 of groter en de junction tumoren lijken voordeel te hebben van deze behandeling. Dus ja, daar zullen we het nog over moeten gaan hebben, denk
ja.
ik. Daarnaast werden er nog wat andere studies gepresenteerd voor de Upper GI die gemixte resultaten lieten zien. Combinaties van TKI en immuuntherapie leverden geen overlevingsvoordeel op. Maar de fase 3 Casey Wise-studie toont aan dat ambenitamab, een nieuw bispecifiek antilichaam dat aan 2 domeinen van HER2 bindt, gecombineerd met chemotherapie, significant betere resultaten geeft dan placebo plus chemotherapie bij patiënten met een HER2-positieve maag- of junctionkanker die eerder behandeld zijn met trastuzumab. De progressievrije overleving was 7,1 versus 2,7 maanden. En de algehele overleving 19,6 versus 11,5 maanden. Ook het responspercentage en de responsduur waren duidelijk beter. Hoewel bijwerkingen vaker voorkwamen in de ambenitamab groep, werd de veiligheid wel als acceptabel beoordeeld.
Oké, dat klinkt al met al best wel veelbelovend.
Ja, klopt. Wel is het van belang te noemen dat het niet werd vergeleken met onze huidige standaard tweede lijns paclitaxel ramucirumab. En dat het een studie is die in een Aziatische populatie is verricht.
Oké, ja. En zijn er ook nog negatieve studies voorbijgekomen?
Jazeker. Eén daarvan was de Fortitude 101-studie. Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 3-studie. Die het medicijn bemarituzumab, oftewel BEMA, test als aanvulling op chemotherapie, de modified FOLFOX6, bij patiënten met gevorderde maag- en junctiontumoren. De studie richt zich op specifiek op patiënten met een gemetastaseerd HER2-negatief maag- of junctioncarcinoom met overexpressie van het FGFR2B-eiwit.
En hoe werden de patiënten gerandomiseerd?
Ze werden gerandomiseerd tussen BEMA, dat een anti-FGFR2B antilichaam is, gecombineerd met modified FOLFOX en een placebo gecombineerd met modified FOLFOX. Het primaire eindpunt was overleving in de groep met de FGFR2B meer dan 10%. En in totaal werden 547 patiënten geïncludeerd, waarvan 159 van de 247 met FGFR2B meer dan 10% in de BEMA-arm en 165 van de 273 in de placebo-arm. De overleving was bij de finale analyse niet significant verschillend tussen de beide armen.
Oké, en ik hoorde dat er ook nog een Nederlandse studie werd gepresenteerd. Hoe heet die ook alweer?
Klopt, dat is de Periscope 2. Een multicenter gerandomiseerde studie die onderzocht of een combinatie van chemotherapie en maagresectie met cytoreductieve chirurgie en HIPEC overlevingswinst geeft ten opzichte van alleen chemotherapie bij patiënten met maagkanker en beperkte peritoneale metastase. En hierbij werd dan een PCI van 7 of minder aangehouden.
En wat was de mediale overleving?
Was 16,6 maanden in de standaardarm, vergeleken met 15,7 maanden in de mediane overleving in de experimentele arm. Werd geconcludeerd dat het toevoegen van maagresectie en CRS-HIPEC aan de standaard, namelijk chemotherapie, geen overlevingsvoordeel geeft.
Ah, jammer, want het is toch best een zware behandeling. En hoe zat het ook alweer met de bijwerkingen?
Klopt, zeker een zware behandeling. En patiënten in de operatiegroep hadden meer ernstige bijwerkingen. En er waren 3 sterfgevallen gerelateerd aan de behandeling. Het was mooi geweest als het resultaat anders was geweest voor deze patiëntgroep met een slechte prognose. Maar mogelijk dat er uit de latere analyse nog blijkt of er subgroepen zijn die wel baat hebben bij deze behandeling.
Oké, en dan gaan we nu over de studie van de lower GI, oftewel de colorectaal carcinoom.
Klopt. Ik wil als eerste wat vertellen over het lokaal gevorderd coloncarcinoom. Chirurgie gevolgd door adjuvant chemotherapie is nog steeds de standaardbehandeling voor patiënten met lokaal gevorderd coloncarcinoom. En dus ook voor de patiënten met mismatch repair deficient, oftewel DMMR of MSI, lokaal gevorderd coloncarcinoom. Het is ongeveer 15% van de gehele groep met lokaal gevorderd coloncarcinoom. Hier in Berlijn werden tijdens de ESMO de resultaten vergeleken van de NICHE 2 en de Foxtrot-studie. En om even aan te geven wat deze studies inhouden. In de NICHE 2-studie werd bij het lokaal gevorderd DMMR coloncarcinoom neoadjuvant ipilimumab op dag 1 en nivolumab op dag 1 en dag 15 gegeven, waarna binnen 6 weken operatie volgde. Het was een enkel armstudie waarin het dus ontbrak aan vergelijking met een standaardbehandeling. In de Foxtrot-studie is perioperatieve chemotherapie vergeleken met upfront chirurgie, gevolgd door adjuvant chemotherapie bij patiënten met een lokaal gevorderd coloncarcinoom. Om een zo goed mogelijke vergelijking te kunnen maken, zijn in de analyse van deze 2 studies alleen de DMMR-patiënten uit de Foxtrot-studie meegenomen. Dat waren er 177 in de perioperatieve chemotherapiearm en 68 in de arm met upfront chirurgie. En vanuit de NICHE 2-studie alleen de patiënten die voldeden aan de inclusiecriteria van de Foxtrot-studie.
En de uitkomstmaten voor deze analyse waren dat de 3 jaar ziektevrije overleving en de pathologische respons?
Ja, klopt. De 3 jaar ziektevrije overleving was 100% met neoadjuvant immuuntherapie in de NICHE 2-studie. En daarmee statistisch significant beter dan de chemotherapiestrategieën in de Foxtrot-studie, waarin de 3 jaar ziektevrije overleving 80% was.
100%? Dat is veel?
Zeker, dat is heel veel. Maar het is natuurlijk wel de vraag of die 100% ook echt is in de echte wereld. Maar het is duidelijk dat het betere resultaten geeft dan de perioperatieve chemotherapie en de standaard zorg met chirurgie en adjuvant chemotherapie. Een opvallend verschil was dat het hoge aantal klinische T4 coloncarcinomen in de NICHE 2... degene die na het presenteren van de studie de discussie deed, riep ook op om de CT-scans van de NICHE 2 en de Foxtrot opnieuw en onafhankelijk te laten beoordelen, om hier wat meer inzicht in te krijgen.
Oké, en kan je ook wat vertellen over die groep?
Nou, de groep patiënten met neoadjuvant immuuntherapie vergeleken met de groep patiënten die behandeld was met upfront chirurgie, gevolgd door adjuvante chemotherapie. De neoadjuvante immuuntherapie gaf ook hier een betere ziektevrije overleving. Namelijk 100% versus 80,8% in de groep met upfront chirurgie, die daarmee het dichtst bij de huidige standaardbehandeling komt. Ook gaf neoadjuvant immuuntherapie meer pathologische respons dan perioperatieve chemotherapie. 97,8% van de patiënten met neoadjuvant immuuntherapie had een complete of major pathologische respons versus 6,9% van de patiënten uit de Foxtrot-studie. Deze resultaten zijn statistisch significant betere uitkomsten op de lange termijn van neoadjuvant immuuntherapie ten opzichte van de chemotherapiestrategieën. Ondersteunen het gebruik van neoadjuvant immuuntherapie bij mismatch repair deficient lokaal gevorderd coloncarcinoom.
Nou, dat is een hele mond vol.
Ja,
maar super interessant. Heb je ook wat gehoord over de studie in de gemetseerde setting?
Jazeker. In de fase 3 Checkmate 8HW-studie, een gerandomiseerde open label fase 3-studie, is onderzocht hoe effectief de combinatie van nivolumab plus ipilimumab is bij patiënten met MSI-high of DMMR-gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Vergeleken met nivolumab alleen of chemotherapie. De studie liet zien dat nivolumab plus ipilimumab in de eerste behandellijn de progressievrije overleving met 31% verbeterde ten opzichte van alleen nivolumab. Ook was de respons op de behandeling hoger en de algehele overleving beter met de combinatie.
En hoe lang duurde de follow-up?
De follow-up duurde 4,5 jaar. En de voordelen van nivolumab en ipilimumab waren consistent. Zowel in de eerste lijn als in de latere behandellijnen. Wat de veiligheid betreft kwamen we geen nieuwe problemen naar voren. Al waren er wel wat meer graad 3-4 bijwerkingen bij de combinatie.
En kan dit dan standaard behandeling worden voor deze patiënten?
Dat zou kunnen inderdaad. De huidige richtlijncommissie heeft hier wel al een pleidooi voor gehouden. Dus we gaan hier ons wel hard voor maken in Nederland. Maar de finale overall survival data voor de eerste lijn nivolumab ipilimumab versus nivolumab moeten wel nog volgen.
Oké, en je gaat een volgende studie bespreken. En volgens mij is die vrij ingewikkeld, als je het mij vraagt.
Klopt, inderdaad. Met behulp van AI is een nieuwe biomarker ontwikkeld die kan voorspellen welke patiënten met een MMR-proficiënt gemetastaseerd colorectaal carcinoom baat hebben bij immuuncheckpointremmers. Ze gebruiken een AI-platform om verschillende celtypen in tumor- en stromaweefsel te analyseren. En er werd gekeken naar verschillende soorten cellen in en rondom de tumor. In de Atezo-Tribe-studie bleek dat patiënten met een hoge biomarkerscore significant beter reageerden op de toevoeging van atezolizumab, een anti-PD-L1, dan patiënten met een lage score. Deze bevinding werd bevestigd in een tweede cohort, in de Avetrix-studie. En dit betekent dat AI kan helpen bij het selecteren van patiënten die voordeel hebben van behandeling met immuuncheckpointremmers bij een MMR-proficiënt gemetastaseerd colorectaal carcinoom.
Heel interessant voor de toekomst.
Zeker.
En dan gaan we naar de volgende, het laatste interessante onderwerp, namelijk het circulerende tumor, DNA, oftewel ctDNA. Vertel.
Klopt, ja. Ik heb een aantal sessies gevolgd waarin onderzoeken werden besproken waarin de rol van ctDNA centraal stond. En ik zal proberen daar de belangrijkste punten uit te benoemen. De Intercept-studie was een studie waarin werd onderzocht hoe ctDNA zich gedraagt en in hoeverre het afneemt. Clearance werd dat genoemd na een opzet curatieve behandeling bij patiënten met stadium 1 tot en met 4 coloncarcinoom. Clearance van ctDNA kan een belangrijke prognostische factor zijn voor de effectiviteit van de behandeling en ziektevrije overleving. Maar clearance van ctDNA in het bloed alleen is niet genoeg om te zeggen of iemand echt klinisch voordeel heeft. De prognostische waarde van ctDNA is het grootst als er geen ctDNA meer gemeten wordt in latere metingen en hangt echt wel af van het stadium van de ziekte.
Wat houdt clearance nou eigenlijk precies in?
Nou, dat is best wel een goede vraag. Er is nog geen eenduidige definitie van clearance voor ctDNA. Er worden nog verschillende criteria gehanteerd, waardoor het lastig is om resultaten goed met elkaar te vergelijken. ctDNA is veelbelovend als biomarker, maar we zijn er nog niet. Prognostisch is ctDNA goed te gebruiken. De aanwezigheid ervan is ongunstig voor de uitkomst. Echter, predictief is het nog niet goed inzetbaar. Met name valt het op dat patiënten long- en peritoneale metastase kunnen hebben zonder dat er ctDNA wordt aangetoond.
Oké, Marlijn. Nu gaan we door naar de volgende studie waarin die ctDNA centraal stond. Dat is de Pegasus-studie. Kan je daar wat meer over vertellen?
Jazeker. De Pegasus-studie is een prospectieve multicenter-studie die onderzoekt of liquid biopsy, in dit geval ctDNA, gebruikt kan worden om de nabehandeling van patiënten met een stadium 3 of hoog risico stadium 2 coloncarcinoom beter op maat te maken, ofwel te personaliseren. Dit is onderzocht bij 140 patiënten met een T4N0, dus hoog risico stadium 2, en stadium 3 microsatelliet stabiel coloncarcinoom.
En hoe zag het personaliseren er dan precies uit in deze studie?
Na operatie werden patiënten getest op ctDNA. En indien ctDNA aanwezig was, kregen ze adjuvant Capox. Als er geen ctDNA aanwezig was, kregen ze capecitabine mono. En bij volgende testen werd afhankelijk van de uitslag aan of aanwezigheid van ctDNA geëscaleerd of dan wel gedeescaleerd wat betreft de behandeling. Na afronden van de chemotherapie werd opnieuw getest om het verdere behandeltraject te bepalen.
En is die aanpak in de praktijk haalbaar?
De resultaten die geven dat wel aan inderdaad. 88% van de ctDNA-negatieve patiënten bleef 2 jaar ziektevrij. Een bemoedigend resultaat, hoewel het voorafgestelde doel net niet werd gehaald. Bij ctDNA-positieve patiënten lag het risico op terugkeer van de ziekte echter duidelijk hoger. Dit bevestigt de prognostische waarde van ctDNA en toont dat het zinvol kan zijn om de behandeling hierop af te stemmen. Pegasus laat dus zien dat een op een ctDNA gebaseerde strategie wel potentie heeft om behandelingen te personaliseren en daarmee onnodige bijwerking te voorkomen.
Dus veelbelovend. En zeker omdat het ook nog mogelijke onnodige toxiciteit van de behandeling voorkomt.
Jazeker. Maar het is wel nodig om grotere gerandomiseerde studies met betere gevoelige tests te gebruiken om deze strategie definitief te valideren voor een breder klinisch gebruik.
Ja, en laat het nou net zo zijn dat je zo'n RCT als een van de laatste in je sessie had, toch?
Ja, klopt. Daar wilde ik echt heen om hier ook een vervolg aan te kunnen geven. In een van die laatste sessies kwam de Dynamic 3 aan bod. Een multicenter gerandomiseerde fase 2-3 studie, waarbij patiënten met stadium 3 coloncarcinoom tumor-informed, dus met moleculaire informatie van de primaire tumor, ctDNA, werd afgenomen 5 tot 6 weken na de operatie. Deze patiënten werden 1-op-1 gerandomiseerd tussen ctDNA-geleide behandeling en standaard adjuvante behandeling. Eerder op ESCO is al de analyse van het ctDNA-positieve cohort gepresenteerd, waarbij werd bevestigd dat detecteerbaar ctDNA een belangrijke prognostische factor is voor terugkeer van de ziekte. Hoe meer ctDNA, hoe groter het risico op een recidief. Het intensiveren van de behandeling op basis van de aanwezigheid van ctDNA verbeterde de ziektevrije overleving alleen niet.
Oké, en dan ben ik wel benieuwd naar de resultaten van het ctDNA negatieve cohort die gepresenteerd is hier op het ESMO in Berlijn.
Ja, hier zijn inderdaad die resultaten van de primaire analyse gepresenteerd. Als er geen ctDNA aanwezig was, werd in de ctDNA-geleide behandelarm de adjuvante chemotherapie gedeescaleerd. Van 6 na 3 maanden fluoropyrimidine of observatie. En van 3 maanden doublet naar monotherapie. Of van 6 maanden doublet naar 3 maanden doublet of mono fluoropyrimidine. Het primaire eindpunt was 3 jaar recurrence-free survival. Van de 968 patiënten was dat 72,5% ctDNA negatief, dus echt heel veel. 353 patiënten in de ctDNA geleide arm, 349 patiënten in de standaardarm. De mediane follow-up was 45 maanden. En er was in de ctDNA arm minder gebruik van oxaliplatin, minder graad 3 adverse events en minder behandeling gerelateerde ziekenhuisopname. Echter de non-inferioriteit van ctDNA geleide behandeling is niet aangetoond in deze studie.
Oké, en hoe zit het dan met de gemetriceerde setting van de ctDNA?
Ja, ook in de gemetriceerde setting wint ctDNA het terrein. Niet alleen als prognostische marker, maar ook als hulpmiddel bij moleculaire diagnostiek.
Oké, Bezaard, hoe heette die studie die gepresenteerd is?
Dat was de Breakwater-studie. In deze studie werd gekeken naar patiënten met gemetriceerd colorectaal carcinoom met een BRAF V600E-mutatie. Er bleek een hoge mate van overeenstemming te zijn tussen het detecteren van die BRAF-mutatie in het tumorweefsel en in het ctDNA, wat gebruik van ctDNA als een betrouwbare methode voor moleculaire diagnostiek ondersteunt. De Breakwater-studie laat bovendien zien dat de combinatie van encorafenib en cetuximab met chemotherapie, de modified FOLFOX6, leidt tot een verbeterde respons- en overlevingscijfers. Ongeacht de hoeveelheid BRAF-mutatie in het bloed aan het begin van de behandeling.
En wat is nog meer interessant in deze combinatie?
Dat deze combinatie niet alleen leidde tot een snellere en hogere mate van het verdwijnen van de mutatie in het ctDNA tijdens de behandeling, vergeleken met andere groepen, maar ook dat het resulteerde in minder nieuwe resistente mutaties. Dit onderstreept de waarde van ctDNA-monitoring tijdens de behandeling. Het geeft niet alleen informatie over de effectiviteit, maar kan ook inzicht bieden in hoe een behandeling werkt. Dit was het dan. Alle studies die ik wilde bespreken zijn aan bod gekomen.
Nou, bedankt voor je terugkoppeling van al deze studies. Een mooi overzicht van de highlights van dit congres voor de GE-oncologie.
Nou, bedankt Sandra. Wat ik als allerlaatste nog wil meegeven is dat een bezoek aan een internationaal congres in het buitenland iets is wat ik andere VS zeker aanraad om ook te doen. Het is erg leuk om de uitkomsten van studies te horen en hoe die studies dan daarna nog weer worden geanalyseerd en bediscussieerd. En je bent natuurlijk weer op de hoogte van de allernieuwste ontwikkelingen. Een echte aanrader wat mij betreft.
Wat mij betreft ook.
Nou, mooi.
Dank je.
Jij ook.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.